Dit is een BNR-podcast.
Blik op de wereld.
Iedere dag een blik op de wereld van notabene vandaag een Europa-verslag. Hebben die tot nu toe Geert-Jan zijn mond heeft kunnen houden, terwijl het toch wel degelijk over Europa ging?
Dan moet je mijn microfoon aanzetten, dan heb ik altijd een mening, Thomas.
Wat is je mening?
Nou, ik heb nog even een verhaal opgezocht dat ik 2,5 jaar geleden heb gemaakt over het coronaherstelfonds. En dat lokale overheden en provincies toen al aangaven, kabinet, je treuzelt te lang met plannen voor het coronaherstelfonds. Lokale overheden zitten om dat geld te springen. Er kan ongelooflijk veel mee gedaan worden op het gebied van huisvesting, vergroening, digitalisering, allemaal zaken en taken waar we geld tegenaan willen gooien. Dus dit verhaal is helaas bekend.
En had voorkomen kunnen worden.
Als ik premier was geweest, Thomas.
Nou goed, volgens mij is nog niet helemaal duidelijk wie de premier zou kunnen worden.
Ik zet de microfoon nu maar weer uit.
Want we komen nog eventjes terecht in notabene Denemarken.
Ja. Hans-Christian Andersen, hoe zou hij dit verhaal gaan vertellen? Want het is absoluut geen sprookje wat daar gebeurt. In Kopenhagen, in de hoofdstad van Denemarken, daar staat het beursgebouw in brand. En er staat een iconische drakentoren op dat beursgebouw. Nou, nu niet meer. Die is er vanaf gelazerd, helemaal afgefikt. En dat beursgebouw, dat is 400 jaar oud. Denemarken rouwt om hun Notre Dame, zo wordt dat genoemd. Op 4 minuten loop heb je Christiansborg. Dat is dan waar het parlement zetelt van Denemarken. Even niet te verwarren. Misschien denk je, dat beursgebouw, dat ken ik uit Borgen. Maar ik denk dat je dan Christiansborg hebt gezien. Ik heb Borgen lang geleden gezien. En volgens mij was het beursgebouw, Beursen, niet heel vaak in beeld. Maar goed, dat terzijde. Ja, waar het weinig over gaat in Denemarken, maar wat we wel even moeten benoemen, is dat er geen slachtoffers lijken te zijn gevallen daar bij die brand, terwijl die ook op de tweede, derde verdieping van het beursgebouw aanwezig waren. Ik heb een plaatje gezien waarbij je dus ziet dat die toren in het midden staat, dat deel van het beursgebouw eigenlijk gewoon verloren wordt gewaand. Schilderijen worden ook weggehaald, maar dat de brand nu ook is overgeslagen naar de beurshal. En dat is dan weer een groot evenementencentrum van Kopenhagen. Dus
ja, maar ze nog zeker een dag aan het blussen zijn, geloof ik, hè?
Absoluut, ja. Zeg ik in goed Deens trouwens. Volgens mij is dat ook absoluut.
Absoluut.
Ja.
Dan een Duits-Franse ruzie binnen de Europese Commissie. Nou, die heb je natuurlijk wel vaker gezien de afgelopen periode. Ja. Maar deze sleept zich voort.
Ja, dit gaat niet over eurobonds of andere financiële zaken. Dit gaat gewoon over poppetjes. Waarbij Thierry Breton, de liberale eurocommissaris, en Ursula von der Leyen, de christendemocratische baas van de Europese Commissie, die staan lijnrecht tegenover elkaar. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Er is een Europese MKB-gezant aangesteld, Markus Pieper. En de naam vermoedt al dat een Duitser is en ook een christendemocraat. En die was niet als beste uit de sollicitatieprocedure gekomen. Dat was geloof ik de nummer 3. Er waren 2 andere personen, 2 vrouwen die beter geschikt waren bevonden. Toch heeft Markus Pieper deze baan gekregen.
Maar dit hoor je toch helemaal niet te weten, dat je niet de beste kandidaat naar voren schuift. Dit is waarschijnlijk een knap staaltje onderzoeksjournalistiek. Of liggen die procedures gewoon op straat?
Dat is een goede vraag. Daar heb ik me nu even niet in verdiept of dit een lek is geweest. Maar laat ik het zo zeggen, de liberale spinnen er wel garen bij. Want die hadden ook een kandidaat. Die dan weer beter was dan deze Markus Pieper. Het is inmiddels Piepergate gaan heten. Misschien moet ik dat even uitleggen. Want Markus Pieper zou eigenlijk vandaag beginnen als MKB-gezant. Maar het waren niet eens 2 fantastische dagen, want hij heeft zijn baan teruggegeven.
Oh ja.
Ook denk ik onder druk van Ursula von der Leyen, die absoluut niet wil dat deze Piepergate enig invloed gaat hebben op haar plan om weer voorzitter van de Europese Commissie te worden. En dan moeten die verkiezingen natuurlijk wel uiteindelijk gewonnen worden. Ze staat er goed voor in de peilingen met de Christendemocraten, maar dit kan je dan niet gebruiken. En het zou dus kunnen dat er een liberale MKB-gezant komt, wat dan weer dus een partijgenoot van Thierry Breton is. De messen zijn geslepen en Thierry Breton die reageerde ook tegen Politico van, goh, het is toch wel belangrijk dat de commissie aanstellingen doet die transparant en collegiaal zijn en binnen het selectieproces vallen. Oftewel, je kan hem uittekenen. Maar we kunnen dus ook zeggen, de verkiezingen, wat zitten we? 8-7 weken ervoor, die zijn wel begonnen.
Ah, joh. Geert-Jan, ik wil hier niet al te cynisch doen, maar het is toch altijd een kwestie van vertegenwoordiging. Wie krijgt welk departement? Als jij de ene functie krijgt, dan wil ik de andere. En als die kleur is vertegenwoordigd, dan moet daar ook nog een meneer of mevrouw van een andere vertegenwoordiging tegenover staan. Het is toch niet altijd zo dat overal altijd maar de beste kandidaat op de beste functie zit?
Nee, maar het straalt af op von der Leyen, omdat het en haar partijgenoot is, en haar landgenoot, en een man. Want zij is voorstander van door het glazen plafond heen breken. En het is dus drie keer vergeten. En dan krijg je dus Piepergate. Okay.
Dan gaan we naar iets heel anders. Veel Europese landen mogen zich aangesproken voelen door een oproep van de Israëlische buitenlandminister Katz.
Ja, Israël Katz die schrijft 32 landen aan. Daar zitten dus heel veel Europese landen ook bij. Westerse partners van Israël. Van jongens, laten we nu toch extra sancties instellen tegen het raketprogramma van, van Iran. En ook tegen die revolutionaire garde die nog in lang niet allemaal landen, volgens mij ook niet in de EU, te boek staat als terreurorganisatie. En dat allemaal natuurlijk na het weekend waarin Iran ruim 300 raketten en drones op Israël heeft afgestuurd. Dat was dan weer een vergelding voor de aanslag die Israël had gepleegd op een consulaat in Syrië met dode Iraanse generaals. En dit is dus een politiek statement dat Katz maakt en dat die zegt van ja, we moeten hiermee aan de slag. En op zich sluit dit wel aan bij de reactie van enkele Europese leiders. Bijvoorbeeld Macron, maar ook de Britten. Die hebben gezegd, Israël, ga er niet weer keihard in de tegenaanval, keihard vergelden met het oog op meer ontvlamming in de regio. Maar ga Iran meer politiek isoleren. Dus ik snap wel dat Israël Katz, de buitenlandminister, dan denkt van nou, dan is dit toch wel een thema waar we mee kunnen beginnen. Al heb ik wel eerder gelezen, onder andere door onderzoek van Zembla, dat je van alles van Iran kan sanctioneren, maar dan moet je het wel handhaven, anders duiken mensen daar weer onderuit.
Geert-Jan Haan, op dit moment nog Europa-verslaggever van BNR. En wat erna komt,
weet niemand.
Dat weet niemand.